Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 62, de versen 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En vers 5, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, versen 1 en 5. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere, Jesaja 55. Ik noem u Jesaja 55 als de schriftlezing van vanmiddag. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Om des Heren uw Gods wil. En om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heren terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeere zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde en maak dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doren zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En laten wij nu zingen Psalm 32, het eerste vers. Gemeente, wij willen weer beginnen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus, nu het vakantieseizoen zowat is afgelopen. En dan beginnen we nu weer met zondag 33, vraag en antwoord 88. Daar zijn we gebleven een tijdje geleden toen we zondag 32 hebben afgesloten. Dus nu zondag 33, vraag en antwoord 88. En daarin belijden wij met de kerk: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken: in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken? En de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en heerlijke God, u bent volzalig in uzelf. U bewoont een ontoegankelijk licht. U hebt deze aarde niet nodig. U hebt ons mensen niet nodig. U bezit alles in uzelf. Maar toch heeft het u behaagd om te zien naar een wereld verloren in schuld. Terwijl wij het allemaal verdiend hadden om voor eeuwig weggeworpen te worden van voor uw aangezicht, heeft het u uit soevereine liefde goed gedacht om u te ontfermen over mensen. En Heere, zo mogen wij vanmiddag in uw huis samenkomen. We mogen weer in alle rust hier zijn. En dat is een voorrecht die heel wat christenen niet te beurt valt. Christenen in andere landen, waar bestrijding, vervolging en waar allerlei moeite zijn. Maar u geeft het ons dat wij hier samen mogen komen in vrijheid. Ook dat verdienen wij niet, maar het is uw genade. Geef, Heere, dat wij uw genade niet zullen verachten. En dat wij ook uw woord niet terzijde zullen schuiven. En dat wij uw vriendelijke nodigingen om met u door het leven te gaan, geef dat we dat niet afwijzen. Geef ook dat we dat niet uitstellen. Want van uitstel komt afstel. Heere, wij bidden u of u ons wilt aanspreken door uw woord en met de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in ons leven leren zien hoe nodig het is dat wij de ware bekering in ons leven kennen. Daar willen we vanmiddag met elkaar over mediteren. En daartoe vragen wij u de hulp en de sterkte van uw Heilige Geest. Heere, wilt u plaats maken voor uzelf? Wilt u geven dat er geen storende gedachten zullen zijn? Maar geef dat uw woord ingang mag vinden in ons hart en leven. Heer, u spreekt ons toe in uw woord. Waarom zouden we ons toch afmatten? Waarom zouden we ons vermoeien? Waarom zouden we ons zo druk maken om zaken die niet verzadigen kunnen? En dan roept u ons toe dat we op u zouden zien. Want bij u is de bron van eeuwig leven. Bij u is de fontein van eeuwige zaligheid. Bij u is een stroom van liefde. Bij u is werkelijke vreugde. En dat kunnen wij in de wereld nooit krijgen. O Heere God, u maakt alles goed. Wanneer u mensen trekt in een leven met u, dan krijgen ze nooit spijt van. Maar Heere, van nature zijn onze ogen daar nog blind voor. O, geef een indruk, Heere, van onze eigen blindheid en hoe hard we kunnen zijn tegen onze eigen ziel, hoe dwaas we kunnen handelen. Geef ons zicht op onze zondigheid, op onze schuld, en dat we daarmee verdoemelijk zijn voor u. Geef ons daar een levende indruk van, opdat we toch niet onbekommerd en verdoofd zouden voortleven zonder u. Heere, wilt u die waarachtige bekering bewerken? Wilt u harten openen voor u en voor uw woord? Maar zo bidden wij het ook voor uw kinderen. Of zij die afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in hun leven al meer mogen leren kennen. Geef ons daartoe kracht en genade. Uw ontferming wil zicht geven op wie u bent en op wat u doet. Heere, geef dat wij mensen mogen zijn die niet leven voor dit tijdelijk leven, maar dat we leven voor u. Wil daartoe onze harten inwinnen opdat er een waar begeerte mag zijn om u al meer te kennen en u al meer lief te krijgen. Heere, versterk ook hen die bestreden worden, die aangevochten worden. U kent hen die in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Laat ze in die strijd tot u de toevlucht mogen nemen en die ook bij u vinden, dat u hun hulp bent in hun groot gebrek. En dat u hun hoog vertrek zal zijn, dat ze in de ruimte gesteld worden met u, dat u hun rotsteen bent. Heere God, we bidden u om uw ontferming over uw kinderen. Leid hen ook door bestrijdingen heen, verbind hen aan u. We vragen uw zegen over kinderen in de kerk, wil hen op een jonge leeftijd diepe indrukken geven van uw woord en van de eeuwigheid. En geef dat ze, kon het zijn, op een jonge leeftijd al tot u bekeerd worden. Heere, uw geest is machtig. Wil zo ook werken in de harten van onze jongeren. Dat zij een verlangen kennen om met u te leven. Wilt u dat verlangen opwekken? Wil hen trekken met koorden van liefde. Dat uw liefde hun harten zal inwinnen. En dat ze daar vandaan ook een walging aan zichzelf zullen krijgen vanwege de ongerechtigheid en het vuil van hun leven. En dat ze hun heil en hun toeverlaat zoeken bij u, de levende God. Heere, gedenkt u hen die in het volle leven staan. En zij, er is veel drukte, er zijn vele verleidingen. Heere, verbind ons aan u, de levende God. Gedenkt u ouderen, ook grootouders in de kerk, geef dat ze een voorbeeld mogen zijn van godsvrucht, ook voor de kleinkinderen, dat er ook een getuigenis van hen mag uitgaan. Heere, we bidden u uw zegen, uw hulp, uw ontferming over ons als gemeente. We vragen uw ontferming over onze kerken. Er worden voorbereidingen getroffen voor de aanstaande generale synode, die officieel al begonnen is. Wilt u al de afgevaardigden wijsheid geven en liefde, liefde tot de waarheid en liefde tot uw kerk. En wil, Heere, wijsheid en inzicht geven in uw woord, dat de beslissingen genomen mogen worden die tot heil van de kerken zullen zijn. Ontferm u over onze kerken. We bidden u voor de theologische opleiding in Apeldoorn. Geef dat het bewaard mag blijven. En geef, Heere, dat er ook nieuwe jonge mannen getrokken mogen worden. Dat ze door uw geest overtuigd zijn van zonde en genade. En dat ze zichzelf leren afschrijven. En alle hulp en sterkte alleen bij u zoeken. Dat ze uw zaligheid kennen in hun hart en ziel. En dat zulke mannen getrokken worden en bekwaamd worden om de theologische opleiding te aanvaarden en om straks ook te mogen arbeiden in de wijngaard. Heere, wilt u het nog geven en zegen hen die studeren daar, zegende docenten en hoogleraren. We bidden u voor het werk van de zending. Gedenkt u het werk van Hessel en Kobe Visser in Botswana. Zegen het werk van deze broeder en zuster. Gedenk ook het werk van Erwin en Ida Born. Wil ook hen zegenen met het werk wat zij doen voor het werk van Goede Hoop. Om weeskinderen te helpen en een christelijke opvoeding te geven. Heer, er wordt zoveel werk gedaan in uw koninkrijk. Door al de landen heen. Wil hen allen versterken, zegenen, bekwamen. We bidden u voor het evangelisatiewerk in Gent. Gedenkt u, broeder van Luttighuizen. Zegen hem, stel hem daar tot rijke zegen. Heere, wilt u trouw geven aan al uw dienaren, waar u hen ook roept en plaatst. En wil ook overal zo uw kerk zegenen en uitbreiden. Wij vragen u of u uw naam wilt verheerlijken en dat u zult regeren, Heere, van zee tot zee. En dat alle volken u zullen belijden en dat u een naam mag ontvangen boven alle naam. Geef, Heere, dat wij ook leren om een levend getuige van deze heerlijke zaligheid te zijn. Heere, gedenk ons zo in deze dienst en hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 51, de versen 2 en 5. 51, 2 en 5. Geliefde gemeente, zojuist lazen wij met elkaar Jesaja 55. En daarin staat een van de heerlijkste beloften uit het woord van God. Ja, er staan zulke heerlijke beloften in Gods woord. Als Gods geest een bepaalde belofte toepast aan uw hart, dan wordt dat zo veelzeggend voor u. Maar ik geloof dat hier in Jesaja 55 we een van de meest heerlijke beloften uit de Bijbel vinden. Het laatste vers: voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Hier wordt een wonder beschreven dat nooit gebeuren kan in de natuur. Dat wonder is dat doorns en distels veranderd worden. En dat in een dennenboom en in een myrteboom. Dat gebeurt nooit in de natuur. Maar dat doet God nu wel. En het is een beeld van een mensenhart, doorn en distel. Doorns en distels, jongens en meisjes, daar wil je liever niet aankomen. Als je bezig bent je vader of je moeder te helpen, de tuin te wieden en je komt zo'n distel tegen, nou, ja, die pak je liever niet aan. Je haalt je handen eraan open. En dat zijn nou tekenen van de vloek die op deze aarde gekomen zijn door onze val, door onze opstand in Adam tegen God. De Heer had het gezegd tot Adam en Eva, na de val, nu zal de aarde doornen en distels voortbrengen. En nou is ons hart als een doorn en een distel. Want in ons hart leeft vijandschap tegen God. We bedenken soms dingen in ons hart waar we liever niet over spreken. We kunnen soms zelfs andere mensen willen kwetsen. En dat we overdenken in ons hart, ja, welk woord zal ik gebruiken om hem nou eens goed te kwetsen? Nee, dat woord niet. Nee, misschien zal ik dit woord dan gebruiken. Zo slecht zijn wij. Doorns en distels. En we verbeelden ons dat we goed zijn. We verbeelden ons dat we vrij zijn. Dat we onafhankelijk zijn. Maar we beseffen niet dat we in Gods oog niet meer zijn dan een doorn en een distel. Dat is een beeld van een mens die onbekeerd is. En u mag Jesaja hier vermelden van die drie enige God die samenwerkt om doorns en distels te veranderen in dennenbomen en myrtebomen. En de dennenboom is heel nuttig. Dat weten de mensen uit de bouw maar heel goed. Dat is heel goed timmerhout. Myrtebomen zijn bij ons wel onbekend. Maar een myrteboom is ook heel nuttig. Het is heel geurend. Het hout geurt goed. En zijn heerlijke bloesems en takken. En die takken en die bloesems werden gebruikt in Israël bij het loofhuttenfeest. En het hout is heel goed te bewerken en te gebruiken voor meubelfabrikage. Het is een heel nuttige boom, een myrteboom. Nou, zo gaat de Heere iets wat onnuttig is, een doorn en een distel, gaat de Heere veranderen in een dennenboom. Of in een myrteboom. In plaats van een nutteloos, leeg leven, geeft de Heer een leven wat vruchtbaar is, wat nuttig is, wat een vreugde is voor andere mensen. Dat is een leven waarin de zonden vergeven zijn. En zulke mensen worden een naam voor de Heere. Een naam dat wil zeggen, God wordt in hun leven groot gemaakt. De Heere wordt erin geprezen. En zelfs andere mensen valt het op hoe anders hij of zij geworden is. En dat heerlijke werk van de omzetting van een doorn naar een dennenboom, van een distel naar een myrteboom, dat noemen wij bekering. Daarom is bekering zo'n heerlijk werk. En daarom is God ook een heerlijke God. Een leven wat nutteloos was, wat verkwist werd. Een leven van slavernij. Iemand gevangen door zijn lusten en door de boosheid van zijn hart en door zijn drift. Hij wordt vrijgemaakt. Die banden worden verbroken. Net als die bezetene van Gadara. Die na zijn omzetting wel gekleed aan de voeten zat van de Heere Jezus en naar hem opzag en naar hem luisterde. Die man was een totale verandering. En hij wist het komt van de Heere Jezus, wilde met de Heere Jezus mee. De Heere Jezus zei, nee, ga naar de uwen en vertel hen wat grote daden God gedaan heeft. En de man ging door heel dat gebied verkondigen. De eerste apostel daar. En de mensen verwonderden zich. Wat een heerlijk leven heeft die man gekend na zijn bekering. En wat een verschrikkelijk leven toen hij vastzat in die banden van de zonde van de duivel. Kijk, dat is nou een heel sterk voorbeeld van bekering. Bekering is een heerlijk werk. En dat werk van God, van bekering, is nou typerend voor heel Gods woord. Heel Gods woord spreekt erover. En eigenlijk moeten wij daar allemaal mee te maken hebben. En dat woord eigenlijk mag u wel weglaten. Want God gebiedt alle mensen overal dat zij zich bekeren. En bekering is dan eenmalig. Dat is een omzetting vanuit de dood naar het leven. Dat vloeit voort uit de wedergeboorte. Dat vloeit dus voort uit het werk van Gods geest. Dat Gods geest intrek neemt in een mensenleven. Hoe dat gebeurt is een groot geheim. Het wordt ervaren. Dat moment dat Gods geest binnenwerkt in de mensenleven, dat wordt niet zo bewust ervaren, maar de uitwerking daarvan wel. Er komt een ander zicht op het leven en op God en op onszelf. En dan bij het licht van Gods geest zien we iets van onze eigen walgelijkheid. En we zien iets van de schoonheid van Christus. En als vrucht van dat werk van de wedergeboorte komt er geloof. Dat je het gelooft en ziet dat het waar is wat in Gods woord staat. En dan komt er bekering, een omzetting, een verandering. Dat je niet meer wilt leven zoals je leefde. Je wordt getrokken met die koorden van Gods goedertierenheid. En dat je met snikken uitspreekt. Dat je niet meer zo verder wilt. Dat je God nodig hebt in je leven. O zalig de mens wie het mag gebeuren. En God wil dat doen. Het is niet maar een klein aantal mensen. We zijn onder het woord van de levende God die ons zondag aan zondag nodigt om tot hem te komen en tot hem op te zien voor het heerlijke werk van de bekering. Maar daarna, in het geestelijke leven, in dat nieuwe leven, vindt er een voortdurende bekering plaats. Dat noemen we de dagelijkse bekering. En daar gaat het nou eigenlijk om hier in de Heidelberger Catechismus. Het gaat daarin in zondag 88, of vraag en antwoord 88, dat wordt behandeld met een stuk van de dankbaarheid. Daar wordt gesproken eigenlijk over de heiliging. Dat het leven van de heiliging, het leven dus van toewijding aan de Here, dat is een leven van sterven aan ons eigen ik. En het is een leven van opstaan in een nieuw leven. En dat is een doorgaand werk van Gods geest in het leven. Sterven van de oude mens, de mens die boos is en slecht en zichzelf zoekt. En de nieuwe mens, gemaakt naar het beeld van Christus, dat op moet staan in ons leven. Dat is de dagelijkse vernieuwing, zegt Paulus, van de inwendige mens, van de geest. En dat heeft allerlei vruchten in het leven. En eigenlijk gaat het in zondag 33, wanneer we praten over de waarachtige bekering, daarin gaat het eigenlijk over het leven van de dankbaarheid van iemand die enige troost kent, die ellende is hiermee bekendgemaakt en ik ken dat werk van de verlossing die er ligt in Christus. En als vrucht daarvan wil hij leven voor de Here. En dan krijg je het leven van de dankbaarheid, van de toewijding. En dat wordt nou gekenmerkt door sterven en opstaan. En daarom gaat er hier dus in zondag 33 eigenlijk om de dagelijkse bekering. Want een kind van God is niet opeens volmaakt als hij eenmalig bekeerd wordt. Nee, er ligt nog zoveel in hem. Maar wat er gebeurt in de eerste bekering, dan worden die banden doorgesneden met de vorst der duisternis. En staat de mens in de vrijheid van de kinderen Gods. Maar er is nog zoveel wat in opstand komt tegen God, wat zich verzet tegen de Heer. Dat is nou een oorzaak van verdriet. Nou goed, in de komende zondagen, gemeente, hopen we dan meer na te denken over die, wat we noemen, de dagelijkse bekering. Maar wanneer de catechismus hier vraagt naar de waarachtige bekering en dat typeert als sterven en opstaan, dan wordt daarmee ook de eerste bekering getypeerd. Dat is ook een sterven aan ons eigen ik. En dat het beeld van Christus komt en de Heer neemt intrek in een mensenleven. En daarom willen we nu nadenken over vooral over die waarachtige bekering. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. De ware bekering, waarachtige bekering. Dat betekent ook dus dat er een namaakbekering is, een valse bekering. En die zijn er genoeg. Het is goed daarop te letten. Het is u wel vaker meegedeeld. We hebben het wel vaker genoemd, ook in de prediking. We hebben 2 jaar geleden gemediteerd over gelijkenis van de zaaier. Dan heb je gelijk verschillende voorbeelden van een valse bekering. Want zo is de gemeente ook een algemeen menselijk gevoel van schuld en spijt. Dat iemand zich bewust wordt dat hij iets verkeerd gedaan heeft, wat hij helemaal niet mocht doen. Maar op zich is schuldgevoel en het willen erkennen dat ik toch verkeerd geweest is, op zich is dat nog geen Bijbelse bekering. Dan kan een werelds mens ook zeggen, ik ben verkeerd geweest. Maar dat is nog geen Bijbelse bekering. Zo kan ook iemand spijt hebben over wat hij gedaan heeft, omdat hij bang is voor straf. En dan krijgt opeens iemand vreselijk spijt, wat hij allemaal gedaan heeft, want hij is bang voor de straf. Eigenlijk vindt hij het heel jammer in zijn hart dat er straf komt. En dat hij niet gewoon door kan zondigen wat hij zo graag deed. Hij heeft de zonde lief. Maar nu heeft hij spijt vanwege de bittere consequenties. Maar dat is geen ware bekering. Zo zijn ook heel wat mensen die vroeger wellicht een wat wild leven gekend hebben. En nu zijn ze wat meer beschaafd. En dat houden ze dan voor waarachtige bekering. Ze strijken hun leven wat glad. De ruwe kanten worden eraf geschaafd. Maar dat is niets anders dan een uiterlijke verandering. Men krijgt een wat beschaafder levensstijl. Vroeger ging men naar de kroeg en nu naar de kerk. Een mens kan van kerk veranderen. Of hij kan zich bij een kerk aansluiten. Een mens kan dwepen met een kerk of dwepen met een dominee. Maar dat is niet het werk van God. Dat is een zogenaamde bekering van de buitenkant. Dat houdt ook geen stand. Vroeg of laat gaan al die indrukken weg. Dan blijft er niets meer over van die zogenaamde beschaving of zogenaamde bekering. Zo kan een mens ook wanhopig worden. Echt radeloos. Maar ook dat is geen bekering. Judas was radeloos. Ik heb onschuldig bloed vergoten. En hij wierp de zilverlingen in de tempel, maar hij hing zichzelf op. Hij ging niet naar de Heer Jezus toe. En Ezo had ook spijt. Ezo had berouw. Want hij wilde de zegen hebben. En hij weende. Hij huilde met tranen, maar het was geen ware bekering. Hij was radeloos. Zo zijn ook mensen die denken dat ze wel eens geraakt worden door een psalmregel. En op zich is dat heel mooi als iemand geraakt wordt door een psalmregel. En dat is ook terecht dat dat gebeurt. De psalmen zijn diep en rijk en heerlijk, maar op zich is dat ook geen bekering. Anderen grijpen zich vast aan een bepaalde tekst. En ze verbergen zich achter die tekst en zeggen dat is mijn tekst. Maar dat is ook nog geen bekering. Sommige mensen komen zogenaamd op bekering op een ziekbed. Ze krijgen een bericht van de dokter en nou, dat ziet er niet mooi uit. En ze beloven de Heere van alles. Maar dan gaat de ziekte weer over. En dan gaan al die goede voornemens ook weer voorbij. Als sneeuw voor de zon. En zo is er heel veel schijn. En dan hebben we het weer over de kerk. We hebben het niet over de wereld, maar over de kerk. En dat is op zich niet iets vreemds. Gelijkenis van de zaaier. Nee, gelijkenis van de 10 maagden. 5 waren wijs en 5 waren dwaas. De Heer Jezus geeft het zelf aan. En de schrift vermeldt ons ook in Exodus 12 vers 38, dat toen Israël uit Egypte optrok, dat er veel vermengd volk met hen meetrok. Er waren geen Israëlieten, maar ze trokken met hen mee. Ze worden vergeleken met de hypocrieten. En later was het ook dit vermengd volk dat het eerst ging murmureren en klagen. En zo zijn er allemaal voorbeelden van valse bekering. Maar nu wijst de catechismus ons op de waarachtige bekering, de ware bekering. En dat is, hoe kunnen we dat omschrijven? Hoe kunnen we daar een definitie van geven? Van ware bekering, laten we het zomaar omschrijven. Het is een genadig werk van Gods geest in de ziel, in het hart. waarbij de mens als vrucht van de wedergeboorte een besef ontvangt van zijn zonde en schuld voor de Heere en zicht heeft op de vergevende genade die er ligt in Christus. En dit gaat gepaard met een oprecht verlangen om te wandelen voor de Heere in een nieuw leven. Dus nogmaals, hoe zouden we nou bekering kunnen omschrijven? Een waarachtige bekering. Het is een genadig werk van Gods geest in de ziel, waarbij de mens als vrucht van de wedergeboorte een besef ontvangt van zijn zonde en schuld voor de Heere en zicht heeft op de vergevende genade die er ligt in Christus. Dus een besef van schuld en een besef van de genade die er ligt in Christus. En dat gaat dan gepaard met een oprecht verlangen om te wandelen voor de Heere in een nieuw leven. Het is dus een werk van Gods geest. Er wordt nieuw leven gelegd in de ziel. En door dat nieuwe leven ziet men zijn eigen kwaad en zonde. En door dat nieuwe leven heeft men een besef van de goedheid en de rechtvaardigheid van de Heere. En men ziet dat ze die goede God voorbij geleefd hebben. En zo komt er een verlangen om te leven met de Heere. En in dat werk van de bekering maakt Gods geest gebruik van Gods wet. Gods wet. Daarmee wordt zo'n zondaar geslagen, zodat het hart van een mens gaat breken. Dus dat wil zeggen, je ziet dat je tegen Gods geboden ingegaan bent. Dat je hem niet hebt liefgehad, dat je niet je naaste lief hebt, dat je eigenlijk jezelf alleen maar lief hebt en voor jezelf leeft. En dat je God niet de eer geeft waar hij recht op heeft. En dat je je leven voor jezelf wil houden en niet aan God wil overgeven. En je ziet dat je tegen Gods geboden ingaat, dat tegen zondigt. En dat kan een heel pijnlijk werk zijn. Als een mens ontdekt is aan zijn zonde, dat kan een pijnlijke zaak zijn. Dat iemand daar diep van onder de indruk is. Het hart wordt er ook door gebroken. Het is als een hamer, zegt Jeremia, die op een rots slaat. En een rots in stukken slaat. En dan wordt het ook beleefd met Psalm 51, vers 5. Ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde is steeds voor mij. En Jeremia zegt het. Ik heb berouw gehad. En nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Want Gods geest werkt op het geweten. De mens wordt overtuigd. En je ziet dat je tegen een heilige en een genadige God gezondigd hebt. Dat God alleen maar goed voor je geweest is. En nou besef je dat jij die luiaard bent die zijn hof, die zijn tuin niet bewaard heeft. En de menigte van zonden worden voor je gesteld. En je mond wordt gestopt. Je hebt geen verontschuldiging meer. En je wordt ervan bewust, met pijn in je hart, dat je tegen een goede God gezondigd hebt. Je wordt neergebogen, zegt Psalm 38. Zo drukt de zonde de mens naar beneden. Hij wordt belast en beladen. En dan kan het ook zo zijn dat de mens zichzelf ziet als de ergste zondaar. Dan heb je geen aandacht meer voor de zonde van anderen. Maar ik, Heere, wat heb ik allemaal voor u gedaan? Hoe heb ik geleefd? En als dan de geest zicht geeft op hoe de Heere Jezus zo verschrikkelijk geleden heeft, om zulke zondaar te kunnen redden, dat de Heere Jezus de straf op zich genomen heeft, om zo'n zondaar met God te kunnen verzoenen, dan ziet u de liefde van die zaligmaker. En de liefde van die God. Dan kunt u het niet bevatten dat Christus dat wilde doen. En daarmee komen we ook op het andere deel van de bekering, dat de Heere ook zicht geeft op de genade van God die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dan laat Gods geest ook licht schijnen op Gods werk van verzoening bewerken. En dan komt u erachter dat God gewillig is om ook u te ontvangen en te reinigen en te vergeven. En dat de enige grond daarvoor ligt in de borg gerechtigheid van Christus. Maar zo komt er een verlangen naar zijn verlossende genade. Want als dat licht er niet zou zijn op Christus, als een mens onder de indruk is van zijn eigen schuld, als er geen licht is op Christus, dan zou u in de wanhoop wegzinken. Maar het doel van Gods geest is niet om de mens in de wanhoop te storten, maar hem hoop te geven op Christus, Jezus Christus, die onze hoop is. Hij wordt uitgedreven naar de Heere Jezus om daar verzoening te ontvangen. En dat besef, dat er verzoening is in Christus, dat uitgaan naar Christus, dat is nu het geloof. Dat bewerkt wordt door Gods geest. Het geloof is de lege hand, zei Luther immers. Het geloof is een blik op Christus. Uitzien naar hem. En zo werkt Gods geest in het hart. Dus door de wet, maar ook door een besef van de heerlijkheid van God, heiligheid van God, het gezag van God. Dan wordt het opeens heel werkelijk dat God de gevallen engelen gestraft heeft. Dat hij Sodom en Gomorra gestraft heeft. Hij heeft de Canaanitische volken gestraft. Hij heeft Israël gestraft. Hij heeft de Joden gestraft, omdat ze niet op de Heer Jezus gelet hebben. En ze werden verstrooid door alle volkeren heen, voor zo'n 2000 jaar. En dan zie je dat God de zonde straft. En dan zie je dat jij verdient gestraft te worden. En de overdenking van deze zaken is een middel om een mens tot bekering te brengen. En daarbij wordt nogmaals, dat overdenken van het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus bezien. Wat God gedaan heeft om mij te kunnen verlossen. Nou, wanneer dit alles bezien ervaren wordt, dan heeft de mens een besef van zijn eigen schuld en ongerechtigheid voor God en ook een besef van de genade die er ligt in Christus, de vergeving die bij hem te ontvangen is. En dit alles, gemeente, gaat gepaard met een diepe verootmoediging voor de Heer. U gaat klein van uzelf denken. Door trotsheid en hoogmoed gaat de zondaar bij God vandaan. Maar door verootmoediging gaat een zondaar naar God toe. Hij vernedert zich voor God. Heer, ik ben niet waard dat u in mijn hart zou wonen. Je gaat klein van jezelf denken. Je acht anderen beter dan jezelf. Kijk, zo werkt Gods geest, verootmoediging. Maar er komt ook een diepe droefheid naar God. Dat is een verlangen naar God, gemengd met spijt over wie je bent en vermengd met liefde. Droefheid heeft liefde, gaat samen op. Er is een liefde in je hart dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dat ik zijn lieve zoon doorsteek met mijn zonden. En dat ik die goede geest bedroef door het kwaad wat in mij is. Zo komt de droefheid en liefde. En daarbij komt ook schaamte. Omdat ik zo eigenzinnig geweest ben. En zonder God geleefd heb. Het wordt een wonder dat ik er nog ben. Dat ik niet weggestoten ben. Dat ik niet omgekomen ben. Dat ik niet meegestrokken werd, gesleurd door deze wereld. En dat denkt u aan anderen. Waar u vroeger mee in de klas zat. En die zijn helemaal van het spoor af. Ik had ook zo kunnen zijn. Maar God had medelijden met mij. Waarom, Heere? Met mij. En dan schaam je je zich. Maar daarbij ga je het leven zoeken in de Heere. Het nieuwe leven zoeken bij Hem. Want de droefheid naar God en die schaamte en die verootmoediging, dat verlamt u niet. Wanhoop verlamt, maar zo werkt de Heere niet. Het is geen verlamming, maar u gaat uit naar de Heere. U smeekt om genade. Er vindt een concreet zoeken van het leven in Christus plaats. U ziet dat er alleen maar leven is bij de Heere Jezus. En u smeekt en u bidt dan als nooit tevoren om verlost te worden van uw zonden. En u smeekt om Christus te kennen en om meer van Christus te kennen. En dat Hij uw leven zou vullen. En je komt erachter dat je die zonde niet zomaar van je kunt afschudden. En voor je het weet val je weer in alle mogelijke zonden. Kijk, en dan ben je al in dat afsterven van de oude mens en opstaan van de nieuwe mens. Want je ziet dat je nog steeds bevlekt bent met alle mogelijke zonden. Dat zie je nu juist en dat drijft je weer uit naar de Heere om zijn vernieuwende kracht in je leven te ontvangen. En in dit alles wordt de liefde tot de Heere opgewekt. Hij zo goed voor een mens als ik. En dan ontvang je ook iets van vrede. Vrede omdat je dicht bij de Heere bent. Je ervaart zijn goedheid, zijn zorg, zijn liefde. Het hart wordt gevuld door de nabijheid van Christus. En er komt een hartelijk verlangen om in overgave aan de Heere Jezus te leven. Dan wordt het allesbeheersend gebed in het leven. Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan u. Gaat u nou op de eerste plaats staan in mijn leven. En wijst u maar alles aan wat anders moet. Overgave aan God. Herkent u deze dingen? Kent u deze waarachtige bekering? Sommige mensen denken dat de bekering een voorwaarde is om tot de Heere Jezus te gaan. En ze menen dat de weg om tot de Heere Jezus te gaan is de weg van de bekering. Dus eerst moet die bekering plaatsvinden in mijn leven. Eerst moet ik verslagen zijn door schuldbesef. En eerst moet ik een besef hebben van de genade die er ligt in Christus. En eerst moet er het verlangen in mijn hart zijn om voor de Heere te leven. En dan pas kan ik naar de Heere Jezus toe gaan. Dus dan wordt de bekering een voorwaarde. Dan wordt Christus ook alleen maar aangeboden aan bewust ontdekte zondaren. En dan wordt de bekering een voorwaarde. Dus wat doen mensen dan? Dan gaan ze in hun eigen hart kijken. Ken ik die droefheid naar God? Ken ik die brandende liefde naar de Heere? Heb ik een verbroken hart? En ze zien dat ze dat niet hebben. Dus wat gaan ze dan doen? Dan proberen ze dat op te wekken bij zichzelf. Ze proberen hunzelf een verbroken hart te geven. En ze proberen in hun eigen leven liefde tot de Heere op te wekken. En zicht op de genade van de Heere Jezus en een brandende dorst naar de Heere Jezus in hun leven op te wekken. Want dat is vereist. God eist toch bekering. En dat zien ze niet. Ze worden zo gauw afgeleid ook. Alles blijft maar mat in hun leven. En zo blijven ze bij de Heere Jezus vandaan. Omdat ze de bekering niet kennen. Omdat ze die gemoedstoestanden in hun hart en ziel niet kennen. Ze vatten de bekering op als een betaling die ze aan de Heere Jezus brengen. Nou, dat zullen ze nooit zeggen. Maar zo functioneert het wel. Het is een voorwaarde waar ik aan moet voldoen. Maar wat ze niet beseffen is dat de bekering een geschenk is. Het wordt door de Heere God bewerkt. En daarom moeten wij niet wachten totdat wij menen dat wij die kenmerken van de bekering in ons eigen hart kunnen ontdekken. We mogen naar de Heere Jezus toe om de ware bekering te ontvangen. We moeten juist naar de Heere Jezus toe om een verbroken hart te ontvangen. Om liefde tot de Heer in ons hart te kennen. En om een honger en dorst naar Christus in ons hart te ervaren. En om ons te leren schamen over onze zonden. En ons te verootmoedigen. Enzovoort. Het is een geschenk van Gods genade. Want de Heer Jezus is toch gesteld aan de rechterhand van God om vandaar bekering te geven en vergeving van zonden. Handelingen 5, vers 31. Daarom is het ook een dwaling om mensen te leren dat ze alleen maar tot Christus mogen komen wanneer ze overtuigd en ontdekt zijn aan hun zonden. Boetvaardigheid is een geschenk. Het is niet een voorwaarde. Het moet gekend worden, maar het is een geschenk. Liefde is geen voorwaarde. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Want al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, aan de voeten van de Heere Jezus, daar ontvangt u een droefheid naar God en een boetvaardig hart. En gemeente, wij worden bevolen om tot de Heere te gaan. Het is niet alleen dat wij mogen komen wanneer wij bekering kennen. Het is ook niet dat wij nou toe dan maar mogen komen of vooruit dan maar, zegt de Heere, kom dan maar. Nee, bekeert u, zoekt en leeft. En jongens en meisjes, dat is de gebiedende wijs, een gebod. Als het nou alleen maar zo zou zijn dat ware boetvaardigen tot Christus mochten komen, dan zouden zondaren kunnen zeggen dat ze nooit genodigd waren tot Christus, want ze hadden nooit een verbroken hart en waren nooit kennelijk ontdekt en verbroken en verslagen in hun hart geweest. Omdat ze dat niet hadden, konden ze niet tot de Heere Jezus gaan, waren ze niet uitgenodigd om tot hem te gaan. En omdat ze niet gekomen zijn, daarom is het ook geen zonde. Want ze mochten niet komen, alleen maar boetvaardige zondaren mogen komen. Maar zo is het niet. God gebiedt elk mens overal om tot zijn zoon te komen. En als u nou ziet dat u geen ware boetvaardigheid kent en geen bekering hebt, en dat u de droefheid naar God voor uw eigen besef niet kent, dan wordt u uitgenodigd om tot Christus te komen. Hij is verhoogd om zondaren de waarachtige bekering te leren. En wanneer u dat begint te leren, dan heeft dat een vervolg. En dat vervolg is weer het leven van de dankbaarheid. Dat vervolg is een dagelijks sterven en opstanding. Dat is dagelijks bekering. En dat is het wat het christelijk leven kenmerkt. Het christelijk leven is een stervend leven en een leven van opstaan. Tertullianus was een belangrijke predikant in Afrika. In Noord-Afrika, aan het begin van de kerkgeschiedenis, ongeveer het jaar 200, meen ik. En hij zei, ik leef het leven van een christen is gekenmerkt door bekering. Ik leef voor de bekering. En dat steeds weer. Steeds meer, heeft hij goed gezien. Want Gods geest gaat verder werken in het hart, in dat dagelijks leven met de Heere. Een levenssmart en een levensvreugde. En dat is nou een rijk leven. Gemeente, daarover gaat er in Gods woord. Dat wordt ons aangeboden. Kent u dat leven van de waarachtige bekering? Kent u dat doorgaand leven van de waarachtige bekering? Het is alles bij hem te krijgen. En hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Amen. Gemeente, dan zingen we Psalm 31, vers 15. zullen wij bidden en danken. Heer, aan het eind van deze dienst komen wij nogmaals tot u. Want al het goede komt van u. En wat is nu het beste wat een mens kan ontvangen? Dat is de krachtige werking van uw Heilige Geest. Heere, wilt u ons dat geven? Want door de werking van uw Geest wordt de waarachtige bekering een beleefde werkelijkheid. Heere, wij danken u dat u machtig bent, genadig en barmhartig, dat u ook gewillig bent en dat u in uw Zoon uw hart hebt geopend. En Heere, u wilt een nieuw hart geven, wil onze harten opwekken, dat we tot u zullen uitgaan, want alles begint bij u. Wil onze harten verkwikken en vernieuwen door uw Geest. Wilt u, Heer, ons een verlangen geven om u te kennen. Wil ons die waarachtige bekering leren. En Heere, wij danken u dat wij tot u mogen komen, ook al menen wij niets te voelen en niets te hebben. Wanneer we onszelf maar moeten omschrijven als een arme bedelaar, onwaardige zondaar, die niet eens zijn eigen zonden ziet, dan mogen wij bij u komen en bij u bedelen om genade. De genade van de bekering. Heere, geef dat er zoveel gebeden mag worden in het midden van de gemeente. We danken u voor uw woord, voor dat heerlijk werk wat u doet, dat een distel in een mirt veranderd wordt en een doorn in een dennenboom. Doe het, Heere. Laten er plantingen des Heeren mogen zijn in ons midden, die een teken zijn voor u, voor de verheerlijking van uw naam. Gaat u met ons deze week. Het werkweek begint weer. En gedenken ieder van ons in de roeping die u ons hebt gegeven. Als we roeping hebben om voor het gezin te zorgen thuis, help ons in die edele roeping. We bidden u, Heere, voor hen die werken in de verpleging, in de zorg. We denken aan dokters, verpleegsters, verplegers. Hen die in de zorg werken, geef hen liefde en kracht, ook in de komende week, om dit werk te doen met toewijding, ook aan u. We bidden u voor onderwijzers en leraren, hen die zich ook in de komende week zullen voorbereiden om straks het nieuwe schooljaar weer te beginnen. Geef hen kracht en wijsheid en liefde en lust om dat werk te doen. Heere, we bidden u voor hen die bij de politie werken. Bescherm hen, of hen die in het leger dienen. Geef hen bewaring en bescherming. En dat we in al de omstandigheden waarin we zijn, geef het licht van uw Geest, dat wij uw woord herkennen in de wereld waarin we staan. En dat we trouw zullen zijn aan u, aan uw naam, aan uw woord, aan uw eer, aan uw wet. Heere, gedenk zo in ieder van ons. Neem ons voor uw rekening. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Dit bidden we van u om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we zingen Psalm 38, vers 15. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.